Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan Dr. Anders W.J. Plantinga uit Zoetermeer. Gerard Putters is de organist. De collecte is voor de diaconie. De deurcollecte is voor het Diaconaal Aandachtscentrum. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster Nedermans Eland, Zorgcentrum Vredonk, kamer 19. Dan broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek, gezang 187... Vers 1. Uit het liedboek gezang 187 vers 1 zingen we na welkom en mededelingen. Na voort mijn groet. Psalm 63. De verse 1 en 2. Psalm 63, vers 1 en 2 zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet zingen we van Psalm 65, vers 2. Psalm 65, vers 2, zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het paasprojectlied van de zondagschool. Daarna volgt de schriftlezing, die is uit Johannes. Johannes hoofdstuk 1. De verse 29 tot en met 36. Johannes 1, de verse 29 tot en met 36, de schriftlezing van vanmorgen. En na de schriftlezing zingen we uit het liedboek, gezang 476, de verse 1 en 2. Uit het liedboek, gezang 476, de verse 1 en 2, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we Psalm 25, vers 7. In de nieuwe berijming. Psalm 25, vers 7. In de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot, na de inzameling van de gaven, uit het liedboek, gezang 259. De verse 1 en 2. Uit het liedboek, gezang 259, de verse 1 en 2, zingen we tot slot. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Vanmiddag zal Willemien of Leni omroepen, ik weet nog niet. Ik heb met die twee afgesproken dat ze het zelf zouden regelen. Dus ik ontmoet u graag volgende week zondag weer. Een goede dienst, broeders en zusters. Goedemorgen.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden en allen die thuis met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin hoopt voor te gaan, of waarin voorgaat dominee Plantinga uit Zoetermeer. Vanmiddag zal de dienst zijn waarin openbare belijdenis wordt afgelegd en die zal worden voorgegaan door dominee A.G. Bogaert uit Rotterdam. In de dienst van Goede Vrijdag zal voorgaan dominee W. van Spijker uit Hilversum. En die dienst zal beginnen om 19:30. Deze week hopen we elkaar nog wat vaker te ontmoeten, ook op de donderdag en de zaterdag. U kunt dat alle lezen in het boekje wat u waarschijnlijk allemaal heeft meegenomen bij de ingang van de kerk. Volgende week zondag, de eerste paasdag, zal dominee G. Vos uit Assen ons voorgaan. En in de dienst van tweede paasdag zal, zoals gewoonlijk de laatste jaren, Dr. Anders A.G. Knevel ons voorgaan. En die dienst begint om 10:00. Verder is aan broeder H.C. de Vrel op zijn verzoek door de kerkraad ontheffing verleend voor het ambt van diaken. En dan is er nog een wijziging binnengekomen. Op 3 april is er voor de wijken IJ en K een koffieochtend. En die wordt niet gehouden bij Trudy de Boon, maar bij Corine de van Valen. In de hele Alstraat 123. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van gezang 187, het eerste vers. Daar gaat een lam en draagt de schuld der wereld met zich mee. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. Gemeente, we spreken met elkaar op deze Palmzondag, spreken we het met elkaar uit, dat we het verwachten van de Heere onze God. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We willen de diensten voortzetten met het zingen van Psalm 63, de versen 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Psalm 63, vers 1 en vers 2. Nu samen gaan luisteren naar de geboden die de Heer onze God ons gegeven heeft als richtlijnen, aanwijzingen voor het leven van elke dag. En als antwoord op de wet willen we samen gaan zingen Psalm 65, vers 2. Zalig wie door u uitverkoren mag wonen in uw hof. Psalm 65, vers 2. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. Ik ben een God die mensen in de vrijheid zet. Ik maak mensen vrij. Zoals het volk Israël bevrijd werd uit het land Egypte, zo mogen wij ook vrij zijn. Als wij leven vanuit het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Ik ben de Heer uw God. Ik ben een bevrijdende God. En als jij in die vrijheid wilt blijven leven, is het zo belangrijk om te leven binnen zijn richtlijnen. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar nutteloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden ook wel samengevat. Toen iemand naar hem toe kwam en naar Jezus vroeg, meester, was nou het grootste gebod in de wet? Het belangrijkste. Waar draait het nou eigenlijk om? En toen zei hij, u zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw verstand. Dat is het grote en dat is het eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan die twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En daarom heeft de apostel Paulus ook gezegd dat het om de liefde gaat. De liefde is de vervulling van de wet. Amen. Zullen jullie samen gaan bidden bij de opening, bij de bediening van het woord en de leiding van Gods geest. Zullen we samen gaan bidden. Heere in de hemel, machtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot u komen wij, begin van deze dienst, allereerst om uw naam dank te zeggen. Dank te zeggen, Heere, dat we hier als gemeente op deze zondag weer bij elkaar mogen zijn. In alle rust, in alle vrijheid, mochten we ook vandaag weer hier naar de kerk komen. Bovenal, Heere, willen we u danken dat u het bent die ons roept om hier te zijn. Danken we u dat u ons ook vandaag weer hebt begroet met die machtige woorden van genade en vrede. Dank u wel, Heere, dat u iedere keer opnieuw, ook vandaag weer, uw handen naar ons uitstrekt. Dat u ons begroet met goede woorden. Dat u niets liever wil dan dat wij leven vanuit uw genade en een leven hebben in vrede. Heren, als we daar goed over nadenken, dan moeten we het ook vanmorgen weer erkennen. Dat verdienen wij niet. Dat u iedere keer zo weer naar ons toe komt. Dat u zo iedere keer weer uw handen naar ons uitstrekt. Want ook als we gewoon eerlijk terugkijken naar de week die achter ons ligt. Heren, wat vergeten wij u dan vaak? Wat gaan we toch vaak eigen wegen? En heren, des te meer past het ons om u te danken. Dat u ons iedere keer weer roept en begroet, ons erbij trekt. En Heere, wilt u ons leren om meer en meer te leven heel dicht bij u. Te leven uit uw liefde, uit uw genade. Heere, zegent u ons zo ook in deze dienst. Geeft u alles wat we nodig hebben om in deze dienst ook echt op u gericht te zijn. Heere, u kent ons en u weet wie we zijn. U weet ook hoe we hier in de kerk zitten. U weet het, of we er naar uitzagen om naar de kerk te gaan, of misschien niet. U weet het, of we misschien een hele mooie week achter de rug hebben, maar u weet het ook als de week misschien zwaar was, moeilijk. Geef ons allemaal, Heere God, wat we nodig hebben in deze dienst, om op u gericht te zijn. En dat we ook ons aangesproken mogen weten door uzelf, in de liederen, in uw woord, in de preek, in de ontmoetingen met elkaar. Dat we mogen ervaren dat u inderdaad uw handen naar ons uitstrekt in ons leven. Wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn, in deze hele dienst? En geven dat deze dienst mag zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. En tot opbouw, versterking van ons geloof. Heere, we dragen zo de dienst aan u op. We verwachten het van u. We bidden ook voor de kinderen die straks naar de kindernevendienst zullen gaan. De kinderen op de crèche. Geef dat ook zij het goed zullen hebben. Een goed uur onder uw zegen. Wilt u overal zijn, Heere God, waar mensen bij elkaar komen in uw naam. Dichtbij, maar ook ver weg. Geef dat uw koninkrijk gebouwd mag worden. Hier op aard. Bouw uw koninkrijk in ons. Hoor ons gebed. Niet omdat wij dat verdienen, maar in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Volgens mij gaan we een heel mooi lied zingen. Een paaslied. Ik ben de opstanding en het leven. Een paasprojectlied van de zondagsschool. En zingen we dat met z'n allen, geloof ik. Hè? De kinderen natuurlijk heel hard erbovenuit, want die kennen hem heel goed. We gaan zingen. Jezus, opstanding en leven.
Thank you.
heb een prachtig boekje gekregen trouwens. Met full color, zeiden we al in de kerkenraad. Heel mooi. Stille week. En het thema van de stille week is Jezus, het Lam van God. En op deze palmpasen doen we eigenlijk het startschot. En lezen we uit Johannes 1, de versen 29 tot en met 34. Jezus, Johannes 1, vers 29 tot 36. Waarin we zien dat Jezus herkend wordt als het Lam van God. Aansluitend zingen we van gezang 476, de versen 1 en 2. Gezang 476, vers 1 en 2. De volgende dag zag hij, dat is Johannes de Doper, Jezus tot zich komen en zeide: zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zeide: na mij komt een man die voor mij geweest is, want hij was eer dan ik. En zelf wist ik niet van hem, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. En Johannes getuigde en zeide: ik heb aanschouwd dat de geest nederdaalde als een duif uit de hemel, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: op wie gij de geest ziet nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: zie, het Lam Gods. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Gods woord is een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. Amen. preek zingen we van Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Heil geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vrevenbond getoond. Psalm 25, vers 7. De tekst van de preek is uit Johannes 1, vers 29. Daar staat, de volgende dag zag hij, Johannes de Doper, Jezus tot zich komen en zeide, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Een tijdje geleden reed ik samen met mijn vierjarige zoontje langs vliegveld Schiphol. Ik natuurlijk achter het stuur, hij achter in zijn stoeltje. In Zoetermeer, waar ik woon, vliegen niet elke dag vliegtuigen boven je huis. Dus een vliegtuig is voor hem toch nog wel bijzonder. Dus toen er een vliegtuig vlak voor ons vloog, riep ik natuurlijk enthousiast naar mijn zoontje van, kijk, daar is een vliegtuig. En hij kijkt natuurlijk en zoeken. En hij zei van, ja, ik zie hem niet. Maar ik zei, moet je daar kijken, moet je vooruit kijken, daar. Maar hoe ik het ook probeerde, of hij keek eronder door, of hij keek het net langs. Het lukte hem maar niet om het vliegtuig te zien. Maar hij wilde het wel graag zien, dus hij bleef zijn best doen. Hij bleef kijken tot het vliegtuig een stukje dichterbij kwam nog. En toen hij het wel zag. Ik zie hem, zei hij. Hij was helemaal blij. Hij had een groot vliegtuig gezien. Op deze Palmzondag staan wij stil bij de uitspraak van Johannes de Doper. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie, kijk, let op. Daar is het Lam van God, zegt Johannes. Kijk, enthousiast wijst Johannes de mensen op Jezus, die onder zijn gehoor zijn. Kijk nou dan, zie. Je voelt dat Johannes enthousiast is. En dat hij niets liever wil dan dat de mensen die onder zijn gehoor zijn het ook zien en horen. Nu, wat ziet Johannes dan? Wat is het wat Johannes de Doper ten diepste ook ons vanmorgen wil laten zien? Nu, hij wijst op de Heer Jezus. Hij noemt hem hier het Lam. Het Lam van God. Zie, het Lam. Ja, Johannes gebruikt hier natuurlijk symbolische taal. Want hij wijst gewoon op Jezus die daar loopt. En dat was gewoon een mens van vlees en bloed, met armen en benen. En toch zegt hij, zie, het Lam. De Joden uit die tijd hadden ongetwijfeld heel wat associaties bij dat woord, het Lam. Misschien heel wat andere associaties dan die wij er in eerste instantie bij hebben. Als ik aan mijn kinderen vraag, wat denk je aan bij een lammetje of zo? Dan denken ze allereerst aan een kinderboerderij in de buurt van Zoetermeer, waar je jaarlijks jonge lammetjes te drinken mag geven. Heel vertederend iedere keer weer. Die lammetjes. Iets puurs. Iets onschuldigs. Nee, ik geloof trouwens wel dat dat pure, wat je bij een lammetje ziet, dat onschuldige wat je bij een lammetje ziet, dat dat ook wel iets is wat hier meespeelt. Als hier de Heer Jezus wordt aangewezen als het Lam van God, dan zit daar wel degelijk iets in van dat pure. En dat onschuldige, wat wij ook zien in een lammetje. Maar ik geloof dat de Joden ook aan iets anders hebben moeten denken. Want een lam had grote betekenis binnen het Joodse geloof en binnen de Joodse wetgeving. Nu, er zijn heel wat mogelijkheden waar aan gedacht kan worden. Dat lezen we ook al in het voorwoord van het boekje. We kunnen bijvoorbeeld denken aan Exodus 29, hè, waar we lezen over de dagelijkse offers. Elke dag werd er in de tempel een ochtendoffer gebracht, een eenjarig lam. En ook 's avonds werd er een eenjarig lam geofferd. En mede dankzij die offers wilde God wonen in die tempel, wilde hij aanwezig zijn onder het volk. We kunnen misschien ook denken aan het Paschalam dat ieder jaar werd geslacht. Wat herinnerde aan de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. En dankzij het bloed van het lam dat aan die deurposten gestreken werd, ging de dood aan de huizen van de Israëlieten voorbij. Exodus 12. We kunnen misschien ook denken aan Jesaja 53. Waar we lezen dat de knecht des Heren als een lam is dat zijn mond niet opent en geslacht wordt. Hoe verschillend die beelden uit het Oude Testament ook zijn, wat ze wel met elkaar gemeen hebben, is dat het lam in de Bijbel ruimte maakt voor de ontmoeting tussen God en mens. Nog even dat dagelijkse offer in die tempel, die twee eenjarige lammetjes die geofferd werden. We lezen in Exodus 29, vers 45, dat rondom die offerwetgeving dat zinnetje staat: Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen. En ik zal hun tot een God zijn. Die offers maakten ruimte voor de ontmoeting tussen God en mensen. En dan komt Johannes de Doper daar. En hij zegt: zie! Het Lam van God. Met de ogen van vandaag zijn wij al heel snel geneigd om te denken aan het kruis. Aan het lijden van Jezus. Geslacht als een lam. Doorboorde handen. Doorboorde voeten. Zie het Lam van God. Maar we moeten wel beseffen dat Johannes dit riep, uitsprak, terwijl Jezus nog maar net begon met zijn openbare werk. Het is dus niet waarschijnlijk dat Johannes de Doper toen al het beeld had dat Jezus zou worden afgeslacht en zou gaan hangen aan een kruis. Ik geloof dat Johannes de Doper op dat moment echt nog dat beeld had van: hier is de Messias die hier komt als grote machthebber. In Matthäus 11 zien we ook dat Johannes de Doper later gaat twijfelen aan Jezus. Bent u het echt wel die komen zou? Als Johannes de Doper tegenslagen krijgt, als hij in de gevangenis zit. Jezus Christus en zijn beweging bleek op dat moment toch niet zo imposant en zo groot te zijn als hij toch misschien in het begin had verwacht. Toen Johannes de Doper die woorden uitsprak: zie het Lam van God, beseft hij denk ik niet hoe diep ingrijpend zijn woorden waren. En toch had hij hem toen al herkend als het Lam van God. En dat is iets, gemeente, waarvan ik geloof, dat is iets wat de Heilige Geest hem te binnen heeft gebracht. Toen hij de Heer Jezus daar zag lopen, toen wist hij, toen kwam de overtuiging in zijn hart: dit is het Lam van God. Het is alsof de Heilige Geest in Johannes werkte en hem duidelijk maakte: deze Jezus is de vervulling van al die oud-testamentische beelden, al die oud-testamentische lammeren. Want deze Jezus, die zorgt ervoor dat God onder de mensen woont. Deze Jezus zorgt ervoor dat God onze God is. Nogmaals, dat was het kenmerkende waar het in die offers om ging. God wil onder de mensen wonen. God wil onze God zijn. Johannes kon niet beseffen hoe diep zijn woorden op dat moment gingen. Maar dat zien we wel vaker met profetieën in de Bijbel, hè? En met profeten. Een profeet kan soms iets zeggen zonder dat hij zelf precies helemaal door heeft hoe en wanneer dat vervuld wordt. De Heilige Geest werkt soms heel wonderlijk. Hij kan soms door mensen heen spreken, zonder dat ze zelf helemaal de impact daarvan beseffen. Een mooi voorbeeld uit de lijdensgeschiedenis is ook die hoge priester Caiaphas, die op een bepaald moment zegt: het is beter dat één man sterft omwille van het hele volk. Caiaphas beseft op dat moment ook niet hoe waar die woorden waren. En Johannes, geleid door de Heilige Geest, wijst hier op Jezus. Zie het lam. Dit is degene die ons vrijmaakt. Dit is degene die al de oud-testamentische beloften, de oud-testamentische offerwetgeving tot zijn vervulling brengt. Dit is degene die ervoor zorgt dat God onder ons wil wonen. Ja, dat dit lam later geofferd werd aan het kruis, lag in het begin nog niet in de lijn der verwachting van de Joden. En toch staan wij er deze week met z'n allen bij stil. Bij de lijdensweg van de Heer Jezus. De weg naar het kruis. En als we Jezus gaan volgen naar dat kruis, dan gaan we pas beseffen de ongekende diepgang van Johannes' woorden. Ik wil u en ik wil jou aan mijzelf ook echt oproepen om de komende week daar de tijd voor te nemen. Te midden van al de drukte, te midden van al je beslommeringen misschien, om tijd te nemen om stil te staan bij die lijdensweg van de Heer Jezus. Zodat wij ook, geleid door de Geest van God, het weer echt gaan zien. Misschien voor het eerst, misschien voor de zoveelste keer, maar dat we het geleid door Gods Geest weer echt gaan zien. Zoals Johannes het door de Heilige Geest ook mocht zien. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Kijk naar Jezus. Hij doet de zonde van de wereld weg, zegt Johannes. En dat is ook zoiets groots wat Johannes hier profeteert. De zonde van de wereld kan Jezus wegnemen. Zonde. En wat is dat eigenlijk? Nou, de zonde, dat is verschrikkelijk. Letterlijk betekent zonde zoiets als dat een mens zijn doel mist. Zonde, dat is dat mensen geen rekening houden in hun leven met God. Eigen baas zijn. Zonder God je maker leven. Zonde, heel concreet, is bijvoorbeeld je huwelijk leven zonder God. Je school doen zonder God. Je werk doen zonder God. Vrienden maken zonder God daarbij te betrekken. Zonde, ik zeg het wel vaak ook op catechisaties en in gespreksgroepen. Zonde is kort gezegd, onthoud dat maar, misschien heb ik het hier ook al eens vaker gezegd. Zonde is zonder God leven. Zonde is zonder God. En dat heeft zoveel gevolgen. We zien dat in de wereld aan de lopende band gebeuren. We zien het in de wereld wat een ellende dat geeft. Dat mensen zonder God leven. Leven naar eigen goeddunken. Eigen baas willen zijn. We zien wat voor gevolgen dat heeft. Oorlogen, afgunst, armoede. En daartegenover welvaart die zijn weerga niet kent. De wereld zucht. Maar hou het maar ook dichtbij. De zonde maakt ook zoveel kapot in individuele levens. En het heeft bovenal gevolgen voor onze relatie met God, onze schepper. Er is een kloof ontstaan tussen God en tussen ons. En door die zonde is het onmogelijk geworden om zomaar toenadering te hebben tot God. Er is een kloof. En dan is natuurlijk de vraag: hoe komt een mens weer in contact met God? Een mens met zijn zonden, met zijn verleden. Ik had gisteren een prachtige dag in de gevangenis waar ik werk. We hadden een alfacursus zijn met organiseren. En dat wordt hier trouwens ook gedaan, zie ik, in de gemeente. En het is gebruikelijk in een alfacursus dat je ongeveer op de helft heb je een weekend. Hè? Ga je een weekendje weg met elkaar. Nou mag dat in de gevangenis niet. We mochten niet een weekendje weg. Maar ik had wel zover kunnen krijgen dat we een hele zaterdag met elkaar konden optrekken. En een mooie maaltijd erbij. En nou, het gaat dan op zo'n Alfa zaterdag gaat het dan over de Heilige Geest. En dan krijg je ook gesprekken van ja, hoe kun je nou God vragen om met zijn geest in je te komen wonen en in je te komen werken. En er waren heel wat mannen bij die vertelden dat ze dat gebed echt niet op hun lippen durfden te nemen. Om God te vragen om ook ja, in hun leven te komen. Heel wat vertelden gewoon ook heel duidelijk. Mijn geweten staat mij gewoon in de weg. Houdt mij tegen om echt te bidden om Gods nabijheid, mijn verleden, de fouten die ik heb gemaakt, mijn zonde. En dat is op zichzelf natuurlijk ook heel reëel als je dat gevoel hebt. En ik denk dat we dat is eigenlijk heel normaal als je dat in eerste instantie gewoon hebt. Als je dat die huiver hebt, hoe kan ik zomaar vragen of God in mijn leven wil komen? Ik met mijn zonden, met mijn gebreken. Ik die altijd mijn leven heb geleefd zonder God. In het Oude Testament, ik zei het al, werden offers gebracht. Offers die symboliseerden dat God door die offers, door dat bloed dat er vloeide, wilde wonen onder de mens. Maar die offers, toen ook al, vroegen om een diepere vervulling. Want het zat hem ten diepste niet in die offers of zo. Dat waren symbolen. En Calvijn vergeleek offers ook wel met de doop bijvoorbeeld, de heilige doop. De doop, zo zegt Calvijn, is een teken en een zegel dat God onze God wil zijn. De doop beeldt uit wat het wil schenken. En zo was het ook met de offers in het Oude Testament. Tekenen en zegels die wezen op de grotere vervulling die nog komen zou. En nu maakt Johannes de Doper, eigenlijk de laatste profeet van de oude bedeling, bekend. Dit is het lam. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Door de Heer Jezus Christus worden alle offers overbodig. Want dit lam heeft de macht. Dit lam is toereikend om de zonde van de gehele wereld weg te nemen. De gehele wereld, de zonde van de wereld. Daar hoeft dus niets meer bij. Dat is wel een belangrijk zinnetje, daar hoeft dus niets meer bij. Als je dit lam hebt leren kennen, als je dit lam hebt herkend in je eigen leven, dan hoef je dus niets meer zelf mee te nemen om de zonde teniet te doen. Omdat Jezus Christus bij machten is om alles weg te doen. Dat was in die tijd ook al heel vernieuwend. Dit lam neemt de zonde van de hele wereld weg. Er hoeft niets meer bij. Het maakt ook alle andere offers overbodig. Vernieuwend. In Jezus' tijd, maar ik denk soms ook nog wel in onze tijd, omdat wij altijd nog het idee hebben dat ook wij nog iets kunnen of misschien moeten bijdragen aan ons heil. Moeten we niet iets meenemen voordat ik kan naderen tot God? Johannes heeft hier eigenlijk wereldnieuws. Niet alleen nieuws voor Israël. Dit lam moet gezien worden in Israël, maar moet gezien worden in de gehele wereld. Want hij is in staat de zonde van de hele wereld teniet te doen. Tegen die man in de gevangenis zeg ik dan natuurlijk ook van een paar weken geleden hebben we het gehad over Jezus. En waarom Jezus moest sterven aan het kruis. Als je daaruit leeft, als je daarop vertrouwt, dan mag je vrijmoedig God vragen om zijn nabijheid in jouw leven. Je hoeft niets mee te nemen, maar breng al je fouten, al je zonden, breng het bij hem, leg het bij hem neer. Want hij is het lam dat de zonde van de wereld, dat de zonde van jou en mijn leven kan wegdragen de wereld uit. Gemeentebroeders en zusters, jongens en meisjes, heb jij hem zo al leren zien? Soms denk ik wel, zijn wij niet net als mijn zoontje in de auto? Regelmatig worden we op de Heer Jezus gewezen. He, op school, in de kerk, tijdens spreken, op clubs, catechese, door onze ouders thuis. Noem maar op. Heel vaak worden we op de Heer Jezus gewezen. Zie je hem? Ken je hem? Weet je wie hij is? Maar ook wij kijken zo vaak weer de verkeerde kant op. We zien hem niet echt. We praten over hem. We horen over hem. Maar zien we hem wel echt, gemeente? Daarom, start van die stille week, toch ook die vraag. Heb jij hem echt gezien? Daar bedoel ik mee, hebben wij door de Heilige Geest, net als Johannes, mogen ervaren dat Jezus degene is die voor ons de kloof tussen God en ons overbrugt. Kennen wij hem? Als degene die onze zonde wegdraagt, teniet doet. Dat is natuurlijk niet iets wat ons maar eenmalig moet overkomen. Maar we moeten de Heer Jezus telkens opnieuw weer tegenkomen. Hoe we hem gaan zien, hoe je hem telkens weer leert zien, nu dat vraagt om bidden. Dat vraagt om stilte, om te luisteren, aan te kloppen bij God. Openstaan voor zijn woorden. Openstaan voor zijn geest. Maar als we dat doen, dan zullen we zeker gaan ervaren dat hij ook ons lam wil zijn. Die de zonde wil wegdragen. En met ons mee wil gaan de grote toekomst tegemoet. Want daar gaat het uiteindelijk naartoe. Naar de grote toekomst. Naar het feestmaal. Het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen begint met die woorden: de volgende dag. De volgende dag. Dat betekent dat er hier iets wordt afgesloten. En dat er met dit Bijbelgedeelte ook iets nieuws begint. Vanaf vers 29. De volgende dag. In het gedeelte hiervoor laat Johannes merken: het gaat niet om mij. Maar het gaat om degene die na mij komt. Het gaat om Jezus. De volgende dag. Kijk. Zie. Daar is het lam. Nu begint er echt een nieuwe tijd. En als je dan verder gaat lezen in dit hoofdstuk, dan zie je uiteindelijk dat dit stukje tekst, deze pericoop, eigenlijk tot een afronding komt bij de bruiloft te Kana. Waar er staat: op de derde dag. Het lijkt alsof Johannes hier vanaf vers 29 een soort ouverture heeft op zijn evangelie, een ouverture. Een eerste start waarin eigenlijk alles al zit. Een ouverture op een muziekstuk. Dat is een eerste stuk, heb ik ook alweer gehoord. Een ouverture, dat is een inleiding op een muziekstuk, maar waarin je eigenlijk alles al kunt horen wat in de rest van dat stuk terugkomt. Het is alsof Johannes de Doper, Johannes hier in het evangelie, in het begin ook al een soort ouverture heeft. Er zit eigenlijk alles al in. Het begint met de volgende dag. Er wordt iets afgesloten en er komt een nieuw begin. Het komt tot een afronding, eigenlijk dit pericoopje bij de bruiloft te Kana. Een feest. Jezus die zorgt voor feestvreugde. Het is alsof Johannes hier wil duidelijk maken: deze Jezus, het Lam van God, geeft ons een ongekende toekomst. Als wij vandaag met hem leven, dan ervaren we al dat God dicht bij ons wil komen wonen. Maar het beste komt nog. We zijn onderweg naar het grote feest. Het grote bruiloftsfeest. Waar de zonde totaal geen rol meer zal spelen. Waar geen tranen meer zijn. Waar geen dood meer is. Waar geen zonde meer is. Het beste is tot het laatst bewaard. In de stille week, eigenlijk in heel ons leven, worden we opgeroepen om onze ogen opwaarts te heffen. Opwaarts. Om op God te letten. Het Lam. Om te luisteren. Stil te worden. Zodat we net als Johannes de Doper voor het eerst voor de zoveelste keer verwonderd te kunnen uitroepen. Zie, zie het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat we met elkaar het kunnen zeggen, ik zie het. Ik zie het. Mogen God dat door zijn geest aan ons allemaal gaan schenken. Amen. Samen gaan danken en gaan bidden. De voorbeden staan allemaal op uw mededingblad. We zullen daarvoor bidden en voor danken. Een aanvullend gebedspunt is nog dat we gaan bidden voor de aanstaande zaterdagochtend. De ochtend voor gebed en toerusting. Ook daar staat iets over op het achterzijde van uw mededingblad. Ochtend van gebed en toerusting. En we willen ook bidden of God die dag wil zegenen. We zullen samen gaan bidden. En gaan danken. Heere in de hemel. Vader van onze Heer Jezus Christus. We komen aan het einde van deze dienst nogmaals tot u om u te danken. Dat we hier vanmorgen zo bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. En dat we stil mochten staan bij het woord van Johannes de Doper. Zie, het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Heer, wat een diep woord was dat van Johannes de Doper. Een woord waarvan hij de diepgang misschien op dat moment nog niet eens zozeer besefte. Maar heren, hij mocht door uw geest die woorden uitspreken. En wij weten dat het Lam van God de zonde heeft weggedragen door uiteindelijk te gaan naar het kruis van Golgotha. Heren, we willen u vragen of u onze ogen daar iedere keer weer voor wilt openen. Misschien voor het eerst en misschien voor de zoveelste keer. De ogen voor wilt openen. Grote wonder wat daar is gebeurd. Dat Jezus als het Lam geofferd werd. Opdat onze zonde en de zonde van de gehele wereld teniet gedaan kunnen worden. Heren, wilt u door uw geest in ieder van ons werken en ook in de week die voor ons ligt, stille week, dat we op een goede manier kunnen stilstaan bij het werk wat Jezus heeft gedaan. En dat we het net zoals Johannes kunnen uitspreken en belijden. Dit is het Lam. Dit is het Lam van God. Dat de zonde van de wereld, dat ook mijn persoonlijke zonde, heeft weggenomen. Heere, zegent u ons zo allen. En zegen ook zo deze stille week. We willen met elkaar ook bidden en danken voor elkaar hier in de gemeente. Heren, willen vanmorgen danken met zuster Wilma Obbink, die hele zware maanden achter de rug heeft. Maar willen u nu danken, heren, dat er een periode aangebroken is van herstel, dat het beter met haar gaat nu. Heren, dank u wel voor de steun die ze ook heeft ervaren in deze periode, dat ze mocht merken dat gebeden verhoord zijn. Heren, dank u dat u zo naar ons luistert en betrokken en begaan met ons bent. En wilt u zo ook bij onze zuster Obbink blijvend zijn en haar gezin. We willen bidden voor zuster Nelemans Eland, die vandaag de bloemengroet krijgt uit de gemeente. Heren, willen haar aan u opdragen. Heren, weten dat ze een broze gezondheid heeft. Wilt u geven dat ze in haar levensfase mag ervaren dat u om haar heen bent. Dat u voor haar zorgt en dat we samen met u een grote toekomst tegemoet gaan. Wilt u bij haar zijn, maar wilt u zo bij alle ouderen in de gemeente zijn. En dat ze in hun levensfase mogen ervaren dat u erbij bent. En dat we kunnen bouwen op u. In dit leven, maar ook, maar ook buiten dit leven. Dat we over de grens van de dood veilig zijn bij u. Heren, willen bidden voor de familie Hogendoorn. Nu broeder Hogendoorn morgen wordt opgenomen in het ziekenhuis. Een ingrijpende operatie moet hij ondergaan. Heren, willen bidden om uw hulp, om uw nabijheid. Wilt u de artsen geven wat nodig is in hun taak? Wilt u aan broeder Hogendoorn een stukje rust geven en vertrouwen? Vertrouwen, heren, dat als we elkaar in uw handen leggen, te veilig zijn. Onder alle omstandigheden. Geef hem rust en vertrouwen ook nu de operatie dichterbij komt. Wees ook zijn vrouw nabij en zijn kinderen. We willen bidden voor zuster Van de Vrede van de Linde, die ook ernstige klachten heeft, longklachten. Heren, willen danken dat de medicijnen op dit moment goed aanslaan, positieve uitwerking hebben. Maar Heere God, we willen ook verder bidden of u haar nabij wil zijn en herstel wilt geven. We willen bidden voor de familie Dolaert. Wil u danken dat het na omstandigheden een stuk beter gaat met zuster Dolaert. Heren, ze ervaren daar ook iets van uw goedheid. Maar wil ook bidden, heren, of u ook in de komende periode hen nabij wil zijn. Wilt u uw zegen geven, ook over de noodzakelijke vervolgbehandelingen die er zijn. Wilt u haar daar ook de kracht voor geven om die ook weer door te komen. Heren, wilt u hen zegenen. Dat die bij onze zusters zijn, maar ook bij haar man en de kinderen en kleinkinderen. We willen bidden voor de Alpha-cursus die ook in deze gemeente gehouden wordt, samen met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. We danken u voor de deelnemers die er zijn, 17 deelnemers. En dat we ook mooie en bemoedigende geluiden daarvan horen. Wilt u ook komende week die Alpha-cursus zegenen, in het bijzonder bij Nienke van Zweden zijn, die woensdag de inleiding zal houden. Thema: hoe zit het met de kerk? Wilt u haar ook de woorden geven die ze nodig heeft? En dat het ook over mag komen bij de deelnemers. Heere, zegen haar, zegen de cursisten. Geef dat er iets van uit mag gaan. En dat de deelnemers mogen proeven zien hoe goed het is om te behoren bij een gemeenschap. Een gemeenschap van Christus, die zich met elkaar verbonden weten. In liefde en in trouw. We willen bidden voor de buurtlunch die vanmiddag gehouden wordt. De buurtlunch van het Maris-project. Heren, wilt u ook die lunch zegenen en geven dat er mensen bereikt mogen worden. Zegen ook allen die daar een bijdrage in hebben. Geef dat ze ook dat krijgen wat ze nodig hebben. We willen bidden voor aanstaande zaterdagochtend, als de ochtend voor gebed en toerusting plaatsvindt. Geef dat het een opbouwende ochtend zal zijn, waarin veel geleerd mag worden, maar waarin ook in gebed de dingen bij u neergelegd mogen worden. Heren, wilt u geven dat het toe mag bijdragen, dat het tot eer van uw grote naam is, tot opbouw van uw gemeente. Heren, zo hebben we heel veel dingen bij u neer te leggen. Heel veel vragen, maar ook heel veel dankpunten, heren, want ook door al die punten heen mochten we zien dat u echt werkt op dat gebed. En heren, daar willen we u voor danken. Hoe bemoedigend is dat om te zien. Heren, hou ons heel dicht bij u. Wees ook vanmiddag bij ons als er een hele bijzondere dienst is. Een aantal mensen belijdenis van hun geloof zullen afleggen. Mensen die belijden dat ze geloven in u. Dat ze u hebben herkend. Als de Vader die voor ons zorgt. Als de Zoon die ons verlost. Het Lam van God is de Geest die in ons wil wonen. Heren, geef een rijk gezegende dienst. En weet dat u met uw Geest daar werken. Heren God, zo brengen we al die dingen bij u. In de wetenschap, heren, dat we tot u mogen komen. Vrijmoedig. Door onze Heer Jezus Christus. Het Lam van God. Dat ruimte heeft gemaakt. Hoor ons in zijn naam. We willen u prijzen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen. Meent, u mag uw gaven geven. In dienst van het Koninkrijk. Er zal één rondgang zijn. Bestemd voor de diaconie. En daarna zingen we staande ons slotlied. Halleluja. Lof zij het Lam. Wees van verzekerd gezegende mensen te mogen zijn. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.